Welkom op de 16e en momenteel laatste aflevering van de podcast Kraamklits. Ik heb ondertussen heel veel toffe vrouwen mogen interviewen die allemaal hun eigen verhaal hadden en hebben en meedragen. En ik wil even voor de duidelijkheid zeggen, ik ben zeker nog niet klaar met de podcast. Er staan nog nieuwe opnames gepland in augustus met mama's en dit keer ook een papa. En ik hoop dat er nog meer papa's volgen. Maar die staan dus gepland. Maar momenteel, ja, een groot deel van jullie weet dat wij een huis aan het bouwen zijn. We gaan nu ook eventjes op vakantie, want op het moment dat deze podcast online komt, ben ik aan het rijden richting Bretagne. In de hoop is even een beetje rust te hebben, want het is de afgelopen weken, maanden best wel pittig geweest voor ons gezin. En ja, er is even nood aan een beetje rust. Maar in augustus staan er dus nieuwe opnames gepland. En ik hoop dat er nog heel wat mama's volgen. Die ja, dan ook nog altijd hun verhaal willen komen vertellen dan in september. En dan ja, zal hem waarschijnlijk september of oktober terug online komen. Maar ik verhuis ook in oktober, dus ik moet nog een beetje voor mezelf zien wanneer dat de beste planning daarvoor is en wanneer dat juist allemaal goed uitkomt. Maar sowieso, ik ben zeker nog niet klaar. Ik ben nog altijd vol enthousiasme over de podcast. En ja, ik wil nog heel veel mama's hun verhaal laten vertellen, want het is duidelijk gebleken dat het echt ontzettend belangrijk is dat veel mama's of papa's hier effectief echt wel iets aan hebben. Dus ja, ik hoop heel hard, want dat, ja, dat helpt mij natuurlijk ook ontzettend hard, maar ik hoop heel hard dat jullie de podcast blijven delen, blijven vertellen tegen andere mama's dat er, of gezinnen of papa's, dat die graag, of dat deze podcast bestaat en dat die er is om erkenning en herkenning te geven aan iedereen die dat dan nodig heeft. Dus hoe meer dat jullie dat blijven delen, ja, hoe leuker natuurlijk en hoe meer mensen dat we bereiken. En ja, hoe meer dat er hopelijk iets aan hebben natuurlijk. Hè. Maar dus voorlopig tijdelijk de laatste. Laat ons het gewoon de laatste aflevering van seizoen 1 noemen. En dan kijken we hopelijk allemaal samen uit naar seizoen 2. En dan zijn jullie er misschien ook weer helemaal klaar voor om daar naar te luisteren. Je mocht mij ook altijd meenemen op vakantie. Want my god, er zijn keiveel mensen die mij met de podcast meenemen op vakantie. Waar dat super leuk is. Dus ja, laat mij maar meegenieten en laat mij iets weten en stuurt mij maar een berichtje. Je weet allemaal hoe dat marcheert. Maar dus vandaag de laatste van seizoen 1. En vandaag is het ja, wel een mama, maar een mama die niet komt spreken als in haar eigen verhaal. Vandaag komt Anneleen van Boven de Wolken haar verhaal vertellen. En ik hoop dat jullie Boven de Wolken allemaal kennen, maar ik hoop ook uit de grond van mijn hart dat niemand ze ooit nodig gaat hebben. Jammer genoeg is dat geen realiteit. En is het goed dat er vrouwen zoals Anneleen en haar collega's zijn, die ja, heel wat doen voor gezinnen die hun kindje jammer genoeg verliezen. En ik ga daar Anneleen aan het woord over laten, want zij kan dat beter dan eenders wie ook verwoorden. Weet ook alsjeblieft dat Boven de Wolken, onder andere Boven de Wolken, heel veel steun kan gebruiken, want dat die echt de financiële steun heel hard nodig hebben om te kunnen blijven bestaan. En het is van zo'n gigantisch groot belang. Dus moesten jullie hen nog willen steunen of acties ondernemen, ga dan een keer naar de website van Boven de Wolken, contacteer Anneleen of via Instagram. Maakt niet uit hoe dat je dat wilt doen. Maar weet dat zij altijd alle steun echt heel hard kunnen gebruiken. En voor nu ga ik het woord overlaten aan Anneleen, want zij kan dat als de beste vertellen wat dat zij juist doen. En ik heb ja, geluisterd met kippenvel, met tranen in mijn ogen, maar wauw, echt waar, iedereen die voor Boven de Wolken werkt, vrijwillig of niet vrijwillig, chapeau. Ik heb zo'n onwaarschijnlijk veel respect voor jullie. Ontzettend knap, echt waar. Dank jullie wel voor wat jullie doen. En dan nu gaan we luisteren naar de aflevering.
Hey,
Voilà, vandaag weer geen mama die komt vertellen, maar terug een special guest, Anneleen. Dag Anneleen.
Hey.
Welkom op de podcast.
Dank u.
Ja, misschien moet je eens even voorstellen, wie is Anneleen? En dan kunnen we ze biedt vertellen over wat jij eigenlijk komt vertellen.
Ja, ik ben Anneleen. Ik ben eigenlijk vroedvrouw.
Mm-hmm.
Ik ben mama van 2 zoontjes. En ik ben een van de oprichters van Boven de Wolken.
Ja, ja, inderdaad. Ja, daar komen we vandaag over vertellen. Ja. Want wat is Boven de Wolken? Allee, ik weet wel een deel wat Boven de Wolken is, maar kun jij als oprichter een keer vertellen, wat is Boven de Wolken?
Oh, ik denk dat de mensen ons vooral kennen, degene die ons kennen, van dat is die organisatie die foto's neemt van overleden baby's.
Hè? Klopt, zo ken ik jullie ook.
Zo kent iedereen ons. En dat is ook effectief wat we doen, uiteraard. Als mensen hun kindje verliezen in de perinatale periode, sturen wij een fotograaf naar de ziekenhuizen. Soms bij de mensen thuis, soms bij de begrafenisondernemer. Om hele mooie beelden te nemen, om de ouders een beetje een houvast te geven en herinneringen ook. Maar gaandeweg hebben we wel ontdekt dat we eigenlijk heel veel meer doen dan dat. En dat dat helemaal niet blijft bij foto's nemen.
Ja.
Dat eigenlijk wat er gebeurt door het nemen van de foto's, dat dat op zich nog, naar mijn gevoel, veel belangrijker is.
Ja. Een beetje traumaverwerking ook.
Ik denk vooral een houvast voor mensen. Maar ik kan dat eigenlijk best, denk ik, al aan de hand van een voorbeeld vertellen.
Ja, zeker.
Bijvoorbeeld de mama van Haley. Die is bij ons in Oostende haar dochtertje verloren aan 22 weken ongeveer, denk ik. En verliezen gebroken, arbeid begonnen niet te stoppen. En Helietje is geboren en eigenlijk een paar minuutjes nadien overleden. En mijn collega's, ik denk Boven de Wolk was juist geboren. We waren een paar maanden oud. Ik praat over Boven de Wolken als zijnde mijn,
een van
mijn
baby.
Kindjes.
Ja, ja.
Ja. En mijn collega's hadden, die mama was eigenlijk zo in shock, omdat die morgens nog gezond zwanger was en een paar uur later ineens bevallen was van een overleden babytje. Zij was echt in shock en zij had de eerste reflex van ik wil mijn kindje niet zien. Dat is iets dat heel vaak eigenlijk voorkomt. En wat er dan vaak gebeurt in ziekenhuizen, als mensen de reflex hebben van ik wil mijn kindje niet zien, dan nemen ze dat kindje ook weg.
Ja.
En dan heb je een mama die eigenlijk haar kind nooit gezien heeft.
Ja.
En mijn collega's hebben toen op dat moment voorgesteld van kijk, we hebben wel een collega die begonnen is met een VZ2, die eventueel foto's wilt komen nemen, dat is gratis. Maar dan heb je toch foto's voor het geval dat je u zou bedenken en toch je kindje wilt zien. Als je ooit... En die mama wou dat gelukkig wel. Dus mijn collega's bellen en zeggen, Anneleen, dat meisje is geboren, mama heeft haar nog niet ontmoet, maar ze wilt wel foto's, kun jij komen? Dus ik spring in mijn auto, ik rij naar het ziekenhuis en ik kom daartoe en mijn collega's zeggen, Haley ligt daar in de tussenruimte, en doe maar uw ding, trek maar uw foto's. Maar uiteraard doe ik dat niet. Dan zeg ik, waar is die mama?
Ja.
En ik zeg, ga eerst een keer babbelen met die mama. Dus ik ga naar die kamer en ik kom binnen. Ik stel mij voor, ik zeg, ik ben Anneleen van Boven de Wolken. Ik ben hier om uw dochtertje Haley te fotograferen. Het gaat misschien raar klinken, maar ik wil u toch proficiat wensen. Want je bent wel mama geworden.
Voilà,
En uw dochter is wel geboren. Ik zeg, en ik heb gehoord dat je haar nog niet hebt durven ontmoeten. Ik begrijp dat dat heel moeilijk is. Ik zeg, ik ga mooie fotootjes nemen voor u, dat je dat toch hebt. Zeg maar, ik vind het wel voor mezelf moeilijk om uw kindje vast te pakken, in poses te leggen, foto's te nemen, zonder dat jij eigenlijk daarbij bent en mij kunt aangeven van, oh, ik wil dat eigenlijk liever niet op die manier, of ik vind die kleur niet mooi. Ik zeg, anders heb ik een voorstel. Ik zeg, we kunnen naar een andere kamer gaan, die veel groter is, waar dan een zetel staat, waar dat ik van op afstand, Haley kan fotograferen en dan kun jij mij wel aanwijzingen geven van Anneleen, het is genoeg geweest of ik heb eigenlijk liever niet dat je haar kleedjes uit doet of al die dingen. En dat wou die mama gelukkig wel.
Oké. Okay.
Dus ik installeer haar in die zetel samen met haar zus. En ik ga Haley halen. En ik kom de kamer binnen. En ik negeer een beetje die twee...
De mama en de zus.
De mama en de zus op de zetel. En ik draag een overleden babytje zoals dat ik een levende baby draag. Gewoon op mijn arm. Niet toegedekt of in een doos. Of ik weet niet wat er vroeger allemaal gebeurde. Maar, want ik vind dat enorm confronterend. Van het idee dat er een laken of iets over dat hoofdje is. Ik vind dat klopt voor mijn gevoel niet.
Nee.
Dus ik ben de kamer binnengekomen met Haley op mijn arm. En ik ben eigenlijk naar het bed gegaan. Dat stond vlak bij de raam. En ik heb haar neergelegd op bed. En ik ben haar eigenlijk gewoon beginnen bewonderen, omdat ze ook echt prachtig was. Ik zeg, maar Haley, zo'n mooi meisje dat je zei. Het is zo jammer dat het zo is moeten lopen. Ik ga mooie fotootjes nemen van jou. En ik doe haar nestje waar dat ze in zat, open. Dat nestje van Berfons.
Ja.
Ik doe dat open en ze ligt daarin. En ze is echt prachtig en perfect. En ik raak haar aan, uiteraard. Ik neem haar vast. Ik zeg, maar zo'n perfecte handjes en die nageltjes. En eigenlijk ben ik nog maar net bezig. En ik voel die mama zo mij helemaal scannen. Van, amai, die vreemde, die komt hier eigenlijk mijn kamer binnen. Raakt mijn kind met zoveel liefde en respect aan. En ik als mama durf dat niet.
Ja.
En dan zie je elke keer wat er bij zoveel van onze reportages gebeurt, dat je eigenlijk niet zegt van je moet dat doen of je kunt dat doen, dat je eigenlijk gewoon toont, het is oké om dat te doen.
Ja.
En dat kan op die manier, met heel veel liefde. En die mama is gewoon opgestaan en naast mij komen staan, heeft zich op bed gezet en heeft haar handen open gedaan. En ik heb Haley in haar handen gelegd en dan zit ze
zonder
zo,
een woord te zeggen.
Zonder een woord te zeggen en ik zag haar zo kijken en ik hoor haar zeggen, goh, je lijkt op je grote zus.
Oh.
En dat moment, ik heb er nog altijd kiekenvlees van.
Ik krijg tranen in mijn ogen.
Dan besefte van, ik ben hier eigenlijk niet voor die foto's.
Nee.
Had ik hier niet geweest, had die mama dat moment niet gehad. Had hij niet de moed gehad om haar kindje vast te pakken.
Had hij haar kind nooit ontmoet.
Had hij haar kindje nooit vastgehad, nooit gezien. En dat moment is 10.000 keer belangrijker dan die foto's.
Ja.
En dat zien we elke keer als fotografen terugkomen van een reportage. Iedereen zegt altijd, het is zo moeilijk. Allee, wat je doet, hoe kun je dat? Is dat niet moeilijk? Neem je dat niet mee naar huis? Ik pak dat mee naar huis. Dat gevoel van liefde, dat gevoel van, goh, wij hebben hier nu echt verschil kunnen maken. Door het feit dat wij hier waren, hebben wij op een heel zachte, liefdevolle manier ouders de moed gegeven om dat contact met hun kindje wel te nemen. En dat is magisch en mooi. En dan heb je daar ineens een trotse mama die haar kindje aan het bewonderen is. En ja, dat is, daarvoor doe je dat.
Ja.
En dat gevoel is veel allesomvattender dan het verdriet waar dat je geconfronteerd mee wordt. Het feit dat je een kamer binnenkomt waar de ouders hun kindje nog nooit hebben gezien of vastgehad en die dat naar overal in de kamer kijken, behalve naar hun kindje.
Naar dat kindje,
En het moment dat je buiten gaat, laat je een koppel aan het knuffelen is met hun kindje achter. Snap je?
Ja.
Dat moment. En als je dan mailtjes krijgt achteraf van ouders, vind je vaak te bedanken.
Ja.
Dan staat daar ook in je mail, dank u voor de foto's, de prachtige beelden. Maar meestal staat daarin, dank u om ons zo'n mooi moment te geven met ons kind.
Ja.
En
maar dat geeft wel ongelooflijk veel voldoening.
Dat is, het is fantastisch eigenlijk. Ik kan niet anders zeggen dat ik super trots ben op 300 fotografen die in België elke dag op pad gaan.
Dat zijn jullie aan met zoveel?
Ja.
Wow.
Ja, dat is nodig ook. Hè. 1200 babytjes per jaar, dat zijn er veel. En ik wil ook niet dat er fotografen, en dat is er jammer genoeg wel, we hebben echt nog mensen nodig, omdat we hebben nu fotografen die wekelijks gaan. En naar mijn gevoel is dat te vaak. Het zou ideaal zijn als iedereen 5 of 6 keer op een jaar dit doen, dat mooi verdeeld is en dat niet te zwaar wordt. Hè.
Ja, want dat moet wel wegen ergens toch.
Ja. Hoewel dat ik zeg, je pakt vooral dat mooi gevoel mee, maar ik denk dat het gezonder is van dat niet elke week te doen.
Nee, dat denk ik
dat,
ook.
Ja. Dat je ook wel elke keer wat tijd hebt om daar een plaats te geven, om die foto's af te werken en dan te zeggen, oké, ik ben nu klaar voor een volgend babytje te ontmoeten. En, hun, en de ouders uiteraard. Maar ja.
Ja, 1200 baby's per jaar. Dat is veel, hè?
Ja. Ja, en dat
zijn
dan 100
per maand.
Ja, dat zijn dan enkel maar de ouders die ervoor kiezen om ons te laten komen, hè.
Oh, maar daar ben ik wel even van gechoqueerd dat dat zo'n gigantische cijfers zijn.
Ja.
En zijn er grenzen tot waar dat jullie komen?
Nee, heel bewust niet.
Heel bewust niet.
Nee, wij hebben van in het begin eigenlijk gezegd van... Maar dat is een stuk gevoelsmatig, maar ik denk dat dat echt wel correct is. Eigenlijk doet dat er niet toe hoe ver dat jij bent in een zwangerschap om je mate van verdriet of verlies te bepalen. Van het moment dat jij een positieve test hebt...
Zeg jij mama.
Zeg de mama.
Ja.
En sta jij al met je kindje aan de schoolpoort voor de eerste schooldag.
Zwaar.
En of dat, als je dan je kindje verliest aan 14 weken, of aan 20 weken, of aan 28 weken, of aan 35 weken, maakt dat uit. Heb je dan minder verdriet als je kindje verliest aan 18 weken? Dus dat, het woord dat wij daarvoor gebruiken is Nivea. Niet invullen voor een ander. Dat is niet aan ons om dat te bepalen welk kindje het waard is om gefotografeerd te worden. Ik denk dat vooral ouders dat moeten bepalen van ik wil een herinnering aan mijn kindje. Ja. En wij hebben al foto's genomen van hele kleine babytjes, 5-6 weken zwangerschap.
Zo klein?
Ja.
Daar kun je foto's van nemen.
Ja, mijn macrolens. En uiteraard zijn dat dan meer symbolische foto's. Dat zijn babytjes die ontzettend klein zijn. Maar het is wel, het ligt vast op beeld. Er komt iemand naar mij om... Eigenlijk geef je gewoon erkenning van...
Ik wou juist zeggen, is dat niet gewoon ook het gevoel van... Ja? Je kindje mag er zijn.
Ja,
je kind is er. Jij bent mama, jij bent papa.
Ja, dat is het helemaal. En... als dat ouders kan helpen om dat verlies mee te dragen op een goede manier de rest van hun leven, wie zijn wij dan om te zeggen, maar dat gaan we niet doen? Wij hebben enkel een grens aan 6 maanden na de zwangerschap, alleen na de geboorte eigenlijk, om... En dat is eigenlijk enkel en alleen gewoon omdat we, denk anders het aantal oproepen niet zouden aankunnen. En dat we hopen dat mensen die moeten afscheid nemen van hun kindje... als 2 jaar oud is, dat die al heel veel foto's hebben en heel veel herinneringen hebben om mee verder te kunnen.
Ja, dat snap ik ergens.
En mensen die, waar hun kindje van doodgeboren wordt, als wij die foto's niet nemen, is er niks.
Nee, dat is waar.
En als je gaat kijken naar wat maakt... Heb je ooit iemand verloren die je heel
graag... Ik ben zelf een kindje kwijt.
Ja,
maar mijn kindje is... voor mijn ogen met medisch afval gegooid. Zonder ooit aan mij te vragen, wil jij dat nog zien of niet? Of... Ja, daar gaan we niet over uitweiden, want dan...
Daar zijn we eigenlijk achter de schermen, want dat is boven de wolken ook heel hard mee bezig om dat te veranderen.
Ja.
En dat staat al in een redelijk ver stadium.
Dat zou fantastisch zijn, want dat is... Dat mag je niemand meemaken.
Nee.
Dat mag je echt.
Nee. Ja.
Ja.
Wel, als je... iemand verliest die dat je, hè, uw opa of uw broer of ik weet niet wat, waar dat je mee geleefd hebt.
Ja.
Waar dat, en die persoon sterft en je ziet die super graag, dan heb je, hè, start je met een rouwproces, heb je ontzettend veel verdriet. Maar er komt dan zo'n moment, na jaren, dat als je aan die persoon denkt, dat je een glimlach krijgt.
Ja, dat je de goede herinneringen
hebt. En wat? Ja. Wat maakt dat je daar dan mee, met dat aan kunt terugdenken, met dat gevoel, dat warm gevoel? Wat maakt dat je op dat punt komt?
Omdat je aan de mooie dingen alleen maar terugdenkt.
Herinneringen.
Ja.
Herinneringen die zijn eigenlijk key in een rouwproces. En dat maakt voor onze ouders dat dat heel moeilijk is. Want als je herinneringen nodig hebt om een gezond rouwproces en om dat verlies mee te dragen op een goede manier, de rest van je leven, want verwerken doet je dat niet, maar je draagt het mee met een warm gevoel of met een gevoel van...
Ja.
Dat heel veel pijn blijft doen.
Ik heb geen foto's, ik heb geen herinneringen. Ik heb juist een paar echootjes, maar ja. Juist heb ik niks. Dus nee. Inderdaad, dat is heel moeilijk.
Je hebt niks om vast te nemen. Je hebt niks tastbaar. Je hebt eigenlijk zijn dat zo de verdwenen kindjes. Hè? Die worden uitgewist van bestaan. Ja. En enkel voor u in uw gevoel blijven die eigenlijk aanwezig. Dus is het superbelangrijk voor mensen die hun kindje verliezen in die perinatale periode, om het maximum herinneringen dat je kunt maken, daaruit te halen. Juist om die nou vast te geven om mee verder te gaan de rest van hun leven. En dat kindje op een warme manier in hun hart te sluiten.
Ja.
Ik zeg altijd, je moet een gezin waar een kindje mist, je ziet daar een mama, een papa en bijvoorbeeld twee kindjes, maar eigenlijk zijn er daar drie.
Ja.
En hoe dat ik dat probeer voor te stellen aan mensen die dat niet hebben meegemaakt, om dat gevoel te kunnen krijgen, is eigenlijk moet je daar een onzichtbaar kindje bij zien.
Mm-hmm.
Dat ook letterlijk meegroeit. Want zo is dat ook. Die dag dat je werd uitgerekend, hè.
Ja, dat is...
Na 5 jaar hadden ze zeggen, vandaag had hij of zij 5 jaar geworden.
Ja.
Vandaag hadden ze een communie gedaan.
Ja.
Vandaag zouden ze naar de middelbare gegaan zijn. Waarom
voor Sinterklaas gekocht?
Ook al die dingen. Dus eigenlijk groeit dat kind mee met dat gezin.
Ja, dat is
de rest van hun leven. En dat groeit echt op. Een mooi voorbeeld daarvan zijn die schaduwfoto's waar dat heel veel mensen nu laten maken.
Ja.
En bijvoorbeeld Sharon, waar ik boven de wolken mee heb opgericht, als zij een gezinsfoto laten nemen, laat ze daar gewoon een meisje. Nina zou nu bijvoorbeeld 10 jaar zijn. Dan gaan ze daar een schaduw van een meisje bij opzetten van 10 jaar.
Zij zou, om een beeld te creëren.
Ja, van eigenlijk is zij ook bij ons. Ook al ziet haar niet.
Ja, dat is zo. En je gaat wel verder met je leven, maar er zijn weinig dagen dat die niet in je gedachten zitten natuurlijk.
Tuurlijk. En die herinneringen willen wij geven. Hè. Dat is Berfonds. Hè. Zij maken die koesterkoffertjes met die afdrukjes. Dat is zo samen met de beelden en de moment dat wij creëren, zo bijna het maximum van herinneringen dat je uit dat moment kunt halen, waar dat je ouders mee op weg kunt zetten de rest van je leven. En er is nog ontzettend veel werk. Er is al heel veel werk verricht. Er is nog ontzettend veel werk, ook in de ziekenhuizen. Als ik ga spreken bijvoorbeeld voor een groep vroedvrouwen.
Mm-hmm.
Een zaal van 300 vroedvrouwen. Een aantal jaar geleden stelde ik de vraag in de zaal van wie geeft een overleden babytje een badje? En op dat moment was dat ongeveer de helft van de zaal. Wat dat eigenlijk heel jammer is, want een overleden baby is soms wel vuil.
Uh-huh.
Hè, stoelgang dat in het vruchtwater zat, nog vernixbrokjes, bloed dat er aanhangt. En als je dan foto's moet nemen, is het uiteraard wel veel aangenamer voor die mensen als je een gewassen kindje hebt. Dus dat was eigenlijk maar de helft. Ik zeg, allee, dat is jammer, want eigenlijk kun je wel niks fout doen, hè. Mijn overleden babytje te wassen.
Is dat niet een beetje uit angst dat huidje misschien fragiel is? Of...
Maar dat is ook, hè. Dat huidje is ook fragiel, maar je kunt ook gewoon heel voorzichtig zijn, hè.
Ja.
En dan van de helft van die vroedvrouwen, hè, die 150 die hun hand in de lucht staken, ik doe dat. Ik zeg, en wie van jullie doet dat samen met de ouders? Niemand. Niemand.
Ja.
En dan kijk ik naar hen en dan zeg ik, waarom doen we dat eigenlijk niet? Dat babytje kan 1 badje krijgen.
Ja.
Waarom laten we dat in godsnaam niet door de ouders doen, als ze dat willen? Waarom stellen we dat niet op zijn minst voor om dat samen met hun te doen? En dat is zo'n mooi moment, opnieuw een herinnering dat je creëert. Ik herinner me de eerste keer dat ik dat gedaan heb. Dat was een aterm babytje, Marilou.
Mm-hmm.
Die gestorven was een paar dagen voor de geboorte, volledig voldragen. En die ouders ze noemen dat mors in utero. Hè. Dat is vaak zonder reden dat er gevonden wordt. Die ouders krijgen heel vaak eigenlijk geen antwoorden. Waarom? Wat is er gebeurd? Soms heb je een navelomstrengeling, maar allee, ik heb ook al 1000 baby's zien geboren worden omstrengeld die wel leven.
Ik
denk dat we dat heel vaak niet kunnen weten. Maar dat heel moeilijk is, hè. Om nooit een antwoord te krijgen.
Ja, ja.
Maar dus Marilou werd geboren, was gestorven. En we gingen haar ook een badje geven. En die ouders waren zo ontzettend open. Ik had ook al heel die arbeid samen gedaan, 2 dagen. Dus je hebt al een enorme band. Ik had ook al heel veel foto's genomen van de geboorte en de eerste momenten samen met haar. En dan moet dat kindje gewassen worden en dacht ik van eigenlijk denk ik wel dat die ouders daar voor openstaan om dat zelf te doen. En ik, in plaats van dat dan als vroedvrouw in een andere kamer te doen, ben ik naar daar gegaan en gezegd van zou de gelle graag Marilou haar badje zelf geven?
Mm-hmm.
En dan kun je uiteraard niet zeggen, hier is en doe maar. Hè. Nee, je staat daar uiteraard als vroedvrouw, ja. Je helpt. Maar op het moment dat ik dan Marilou in dat water heb laten zakken, stond de papa naast mij en ik zeg, wil die graag overnemen? En dan heeft hij zijn handen bij die van mij gelegd, heb ik die van mij weggedaan. En dan is daar ineens een papa, zijn dochter, het ene badje dat ze kan krijgen, is die papa dan aan het doen. En dat is voor hem nog altijd zo'n mooi moment. Die zegt dat nog altijd. En dat is ondertussen 8 jaar geleden. Van, ik heb maar heel een badje gegeven.
Ja. Oh my god, echt waar. Dat is zo mooi wat ik gewoon doe. Maar zo fragiel, zo kwetsbaar, zo hard. Hard en tegelijkertijd super zacht.
En mooi, ja.
Ja. Nee, want uiteindelijk, geen enkel mama of papa zou zijn of haar kind mogen verliezen. Jammer genoeg gebeuren toch, maar inderdaad, die momenten dat ze dan samen kunnen hebben, is wel van levensbelang.
Ja. Sharon, die zegt dat ook, dus die heeft zelf haar dochtertje Nina verloren. En ze is ook fotograaf.
Uh-huh.
En Nina heeft 1 dag geleefd. Ze is geboren en dan bleek een hernia diafragmatica te zijn. Dat was niet gezien.
En wat wil dat juist zeggen?
Dat er eigenlijk een open middenrif.
Ah ja.
Dus dat is een zware operatie. En ze heeft het eigenlijk dat moment niet gehaald om geopereerd te worden.
Ah ja, oké. Okay. Ja,
dus ze heeft 1 dag geleefd. En ze hebben zo dat laatste moment, dat ze dan het kindje bij u leggen om te sterven eigenlijk. En dan eventjes daarna, en dan zag ze van Nina begint te veranderen en is ze bang geworden en heeft haar afgegeven. En wat ze nu zegt tegen alle ouders als zij gaat, is geeft ze niet af, geniet ervan. Hoe raar dat ook klinkt, pakt elke seconde vast en geniet van die momenten, want het komt nooit meer terug.
Nee.
En dat is waar dat zij ontzettend veel spijt van heeft, van Nina zo snel af te geven.
Ja.
En nu met de watermethode die we een beetje in alle ziekenhuizen proberen, dat de vroedvrouwen dat toepassen, heb je ook wel de mogelijkheid, veranderen de kindjes ook minder snel en blijven ze langer mooi, waardoor de ouders die angst niet moeten hebben van gaat mijn kindje morgen nog wel mooi zijn?
Ah,
hoe gaat hij of zij eruit zien? Wat is dat
dan, die watermethode? Die worden dan gehouden op sterk water?
Nee, geen sterk water. Ah. Echt, gewoon water. Dus de babytjes, vroeger waren dat dan bij de vroedvrouwen in een dekentje gewikkeld in de koelkast, maar dan heb je een huidje, zeker bij klein babytjes, die heel snel uitdroogt, de lipjes die heel donker worden, lijkvlekjes. En we hebben ontdekt, dat een Nederlandse arts dat daarmee begonnen is, dat als je die babytjes in plaats van droog in de koelkast onderdompelen in water in de frigo. Op het moment dat ze niet bij de ouders zijn, uiteraard. Mm-hmm. Want dat is nog altijd prioriteit.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dat die babytjes dan eigenlijk veel mooier worden na een nachtje op water.
Ah ja, oké. Okay.
En dat die lipjes niet uitdrogen, dat die huid een veel mooiere kleur heeft, dat die niet zo uitdroogt, dat dat voller blijft. En dat is eigenlijk vrij spectaculair zelfs.
Ja.
Dat je babytjes hebt die vlak na de geboorte er minder mooi uitzien dan een nachtje op water.
Ah, ja, okay.
En dat je echt tegen ouders kunt zeggen, je moet niet bang zijn, je kindje gaat er morgen nog altijd mooi uitzien, misschien zelfs nog mooier.
Oké. Okay. Want hoe lang mogen ouders bij hun kind?
dat is heel moeilijk, hè. Je hebt mensen die bij het verlies van een jonge zwangerschap eigenlijk vrij snel naar huis gestuurd worden of naar huis willen gaan. Dat laat ik een beetje in het midden. Dat zal er van situatie tot situatie afhangen. Maar je hebt ook mensen die... Ze hebben bevallen, je hebt recht op 3 dagen op de materniteit. Hè?
Ja.
En eigenlijk zou iedereen dat moment moeten grijpen. En los daarvan, van of dat je nu bent op de materniteit of niet, elk babytje mag eigenlijk ook mee naar huis.
Is dat?
Een volwassene mag ook thuis opgebaard worden. En dat is iets dat eigenlijk nog niet wordt voorgesteld aan ouders, of heel zelden. En wat dat heel jammer is, want daar krijgen wij dan ook te horen, wat de vorige week sterrenouderavond in Leuven. En dan zijn er een aantal mensen naar mij gekomen die zeiden, hadden wij geweten dat we ons kindje mee naar huis mochten nemen, hadden we dat gedaan. Ik vind dat zo jammer dat kindje niet één nacht in dat bedje heeft kunnen zijn.
Dat bedje is speciaal voor hem of haar.
Ja, dat thuis geweest is, dat kindje. En heel veel mensen weten dat niet dat dat mag. Het wordt ook vaak waarschijnlijk gewoon ook niet voorgesteld. Wat dat heel jammer is, want niet iedereen gaat dat willen, maar er zijn wel veel mensen die dat zouden doen, moesten ze weten dat het mag.
Ja, ja, ja. Er zijn opties, maar gewoon niet gekend.
Nee. En dat is jammer,
ja.
Hè?
Ja, dat is inderdaad heel jammer. Ja, ja, want ja, we hadden het er juist buiten de podcast even over dat mama's die hun kindje verliezen, of die gezinnen die hun kindje verliezen, dat die ook recht hebben op kraamzorg en zo, hè?
Ja.
En vroedvrouwen, ja, dat zou ook echt wel... Allee, dat is ook belangrijk dat dat wat meer geweten wordt in de
Ja, en dat is zo, ja, mensen verliezen... Tegenwoordig, heel vroeg in de zwangerschap, moeten mensen al een vroedvrouw kiezen die daar dan eigenlijk een band opbouwt met die mensen, die dat ook het plan heeft om na de bevalling dan thuis te komen, ja, om de mensen te begeleiden. En dan loopt er iets fout, sterft hun kindje bijvoorbeeld aan 32 weken en dan wordt dat... geannuleerd. En dat is ook iets waar ik dat met de vroedvrouwen in gesprek voor ga. Waarom annuleren wij dat? Dat zijn juist die mensen die dat nog meer nodig hebben dan mensen die met een levende baby naar huis gaan.
Ja, dat is waar. De lichaam is ook bevallen, heeft ook hormonen.
Ook,
maar
en daarbovenop.
Ja, ja.
Komt daar een keer thuis, bevraagt een keer. Kun je slapen, kun je eten, lukt het?
Ja.
En je hebt al een band met die mensen, dus je bent een ideale persoon om dat te doen. Ja, want een omgeving gaat nog altijd weglopen, hè, van verdriet.
Ja, mensen weten niet goed dat ze daarmee om moeten natuurlijk. Nee. Maar gelijk als wij kraamverzorgenden, ja, wij kunnen komen om maaltijden te maken. Hè, om ervoor te zorgen dat de mama haar hart kan luchten. Of gewoon ernaast te zitten en een hand vast te houden. Ja. Maar te laten voelen van, wij zijn er.
Ja.
En je moet daarom niet per se altijd in gesprek of je moet niet vertellen. Nee. Maar zien dat die mama eet, zien dat die mama kan slapen. Luistert naar die mama, ondersteunt die. Je kunt zoveel doen.
Ja. Ja, en ik denk dat er ook wettelijk een van de grote problemen ook, dat allemaal niet zo goed geregeld is. En dat er dan sommige verzekeringsmaatschappijen het niet terugbetalen, omdat er geen geboorteakte is bijvoorbeeld. Dat ik dan denk van, allee, hoe kan dat eigenlijk?
Ja,
dat die kraamzorg, dat die vroedvrouwen, dat we net die mensen die het zo nodig hebben, helemaal in de kou laten staan.
Ja, dat kan eigenlijk echt niet, hè?
Nee. Ja, en... Daarmee, ja. En heel veel organisaties, ik geef heel veel presentaties. En ik ben altijd blij als ik effectief bij de... Want voor mij allemaal zorgverleners, kraamzorg, vroedvrouwen, artsen. Dat gaat heel breed, hè, kind en gezin. Maar eigenlijk zijn dat allemaal mensen die bijscholing nodig hebben over dit onderwerp.
Ja, zwaar. Ja. Ik heb het toevallig 2 weken geleden nog maar net gevraagd. Omdat we krijgen heel veel bijscholing rond borstvoeding en we krijgen heel veel bijscholing rond EHBO. En dan zeiden ze van, ja, wat willen jullie misschien nog? Ik zeg, begeleiding rond kindsterfte.
Ja.
Wat kunnen wij doen? Hoe moeten we daarmee omgaan? Wat kunnen wij aanbieden? Welke mogelijkheden zijn er?
Je kunt veel doen, hè.
Natuurlijk. Ik denk dat de helft van de mensen nog niet weten van boven de wolken of birrenfonds. Het is de organisatie waarvan dat... Juist met een Instagram zei ik het ook van... Ik hoop dat niemand die organisatie moet leren kennen, maar ik hoop wel dat iedereen ze kent en ze steunt. Ja. Want het is van zo'n gigantisch belang.
Ja. Ja.
Dat is de enigste steun dat je aan ouders kunt geven. En nu ga ik heel kort een verhaal schetsen van een collega waar ik heel mooi vond... Ik weet natuurlijk niet of ik het in de exacte juiste dingen vertel. Maar dus een collega van ons heeft haar zoontje afgegeven, Bill. Haar eerste kindje. En ja, niemand uit de omgeving wist eigenlijk echt hoe dat ze ermee om moesten. En wat hebben hun beste vrienden gedaan? Die hebben in de plaats van dat ze eigenlijk een geboortegeschenk gingen kopen voor Bill. Want ja, Bill was er dus niet meer. Hebben die allemaal samengelegd voor een reischeck. En hebben die een reischeck toegegeven aan de ouders om te zeggen, ja, mannetjes, kom niet op een plooi. Ga er even tussen alle met twee van onder. Hè. Ga even samen verwerkt dat, geef dat tijd. En die hebben daar keihard van genoten. En ik vond dat eigenlijk een heel mooi geschenk. Vond dat
je
echt
kunt ontzettend
schoon.
Veel doen. Hè. Dat is heel jammer dat hè, iemand, bijvoorbeeld Marilou, hè, volledig voldragen zwangerschap, daar staat thuis ook alles klaar. Hè. Die zuigt de bonen, die wieg, die kleedjes en al. En dan komt het thuis als mama en papa zonder baby.
Mm-hmm.
En dan is daar ook niemand die op kraambezoek komt.
Ja.
En dat is... Anne-Sophie zegt dat altijd van allee. En zij heeft dan nog het geluk gehad dat gelukkig in de familie er wel een aantal mensen op bezoek zijn gekomen. En Marilou zelfs nog gezien hebben. Maar zoveel andere mensen is daar niemand die een kaartje stuurt. Hè? Of een geboortegeschenk geeft. En je kunt zoveel geven. Tegenwoordig is er zoveel.
Ja, ja.
En vooral die persoonlijke dingen. Hè. Je kunt ontzettend veel doen, maar mensen moeten vooral er niet van weglopen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Je moet er vooral niet van weglopen.
Ligt een bal in de kamp van de ouders, van wil erover praten of niet. Maar een ovenschotel brengen...
Ja, onder andere. Thuis een keer helpen, zeggen, willen we een keer gaan wandelen. Maar ook heel kleine dingen, hè, maar niet... Er keert van weglopen. We hebben zo een collega bij ons in het ziekenhuis die ook haar zoontje heeft moeten afgeven. Wel, ik weet niet juist hoe oud dat hij was, maar 2 jaar of zo. En het moment dat zij terug kwam werken, ik had de vroege gehad, zij had de late. En in het ziekenhuis hebben ze zo de gang van de kleedkamer naar de diensten.
Mm-hmm.
Dus iedereen passeert daar bij de wissel van de shift. Degene die zich gaan omkleden voor naar huis te gaan en degene die starten.
Ja.
En ik zie nog die eerste dag dat ze zei starten. En ze kwam die gang in, omgekleed, om te beginnen. En ik ging er naar de kleedkamer om
te stoppen.
Te stoppen. Ja. En tussen ons liep zeker 20 man. En iedereen ziet haar komen. En ineens zie ik letterlijk
iedereen
al die mensen wegvluchten. Ja. In de wc, in de keuken, in een deur die naar een inkomrij gaat, iemand naar het labo. Iedereen was echt zo van... Iedereen was verdwenen en daar bleef niemand over. En ik ben zeker dat niemand van die mensen daar moest zijn waar dat ze naartoe gelopen zijn.
Tuurlijk.
Die wouden gewoon de confrontatie niet aangaan met haar. Die dat zo'n zwaar verdriet meedraagt. En dan, waarom? Want... Het is alsof dat je hebt al je verdriet dat je kind kwijt bent en dan word je nog eens volledig geïsoleerd.
Ja.
En is het alsof je een besmettelijke ziekte hebt.
Ja.
En
die isolatie en die
onvoorstelbaar,
eenzaamheid is
verschrikkelijk. En dan, als je dan in gesprek gaat met mensen van, waarom doe je dat eigenlijk? Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik zeg, dan ga dan naar die persoon en dan zeg je, ik weet niet wat ik moet zeggen.
Ja, wel, die mening heb ik ook. Dan zeg je gewoon, kijk, ik weet echt niet wat ik moet zeggen, maar ik ben er voor u.
Ja, ik vind dat ook mindblowing dat we dan eigenlijk voor ons eigen comfort die mensen die het zo nodig hebben, volledig links laten liggen.
En beslissen voor die mensen van die willen niet praten.
Ja, tuurlijk.
Die mensen zullen zelf wel zeggen wat ze willen praten of niet. En als je misschien niet de juiste, niet de juiste oplossing of niet de juiste opmerkingen of weet ik veel wat kunt aanbieden, dan zeg het ook gewoon. Zeg gewoon van, kijk, ik vind dit vreselijk voor u, maar ik weet niet wat ik... kan doen voor u of wat ik moet zeggen.
Maar dat alleen al getoond, ik ben hier.
Voilà.
Ik sta hier naast u en als je ervoor open staat, wil ik inderdaad doen.
Ja.
En kun je helpen? Eigenlijk niet. Hè. Niemand kan dat kind terugbrengen. Maar je kunt wel ervoor zorgen dat ze niet alleen staan als ze dat willen. Dat je toont, ik wil er zijn. Dat is zo'n typische, Christine van Derfant zegt dat ook, van... wat krijgen mensen vaak te horen? Je belt maar dat er iets is. Pest je dat er iemand gaat bellen?
Nee.
Niemand. Jij moet bellen en een telefoon pakken en zeggen... En niet, ça va. Nee, het gaat niet. Uiteraard niet. Hoe gaat het met u? Slecht.
Ja.
Dat antwoord kan ik u nu al geven.
Ja, ja.
Maar, hoe voelt u vandaag? Lukt het om te slapen? Heb je zin om een keer een wandelingsje te gaan doen? Heel concrete zaken voorstellen.
Ja.
Heb de fotootjes, mag ik je kindje een keer zien? Gewoon kleine vragen. En als die mensen dat niet willen, oké, een kaartje, die een datum, op mijn kalender, verjaardagskalender, bij iedereen hangt hij meestal toch in de wc, ja, hè, bij mij ook, staan een hele hoop sterrenkindjes. Ja. Met hun geboortedatum. Omdat ik niet wil vergeten naar die ouders een bericht te sturen op de verjaardag.
Ja. Ja, want dat is inderdaad, hè, dat is een dag van een overlijden, maar dat is ook een verjaardag. Hè?
Ja. Ja, en wij sturen ook bijvoorbeeld een verjaardagskaartje, een jaar na dat kindje geboren is, waar we zijn gaan fotograferen. Krijgen die ouders na een jaar een verjaardagskaartje en dan krijgen wij berichtjes terug die zeggen, jullie zijn de enige die eraan gedacht heeft. Dat is toch zot. Maar ik denk dat
is en blijft een kind, hè.
Ik vind dat zeer vreemd.
Ja, ik snap je mening daarin. Ik vind dat ook heel gek. En ik snap dat dat niet gemakkelijk is om daarmee om te gaan, hè, maar beslist niet voor die mensen waar ze hun willen.
Ja.
Hè, beslist niet dat ze er niet over willen praten.
Ja.
En beslist niet dat ze u niet nodig hebben.
Ja, inderdaad.
Ja, zo is het toch. Allee.
Heel, heel veel doen. Ik denk dat we het vooral moeten durven doen, maar het is een beetje de dood. Wij zijn daarvan vervreemd. Hè? Onze maatschappij, de dood, is iets waar we vooral heel hard van weglopen. Ja. En in een heel donker hoekje hebben gestoken.
Ja. Ja.
En we weten niet meer hoe dat we daarmee moeten omgaan, wat dat voor heel veel problemen zorgt. Hè?
Ja,
ik denk dat is helemaal geen gezonde situatie, want de dood hoort bij het leven.
Ja.
En iedereen maakt dat mee en we kunnen er niet meer mee omgaan. Hè? We houden onze kinderen ontzettend ver weg van alles wat met de dood te maken heeft. Wij proberen enorm te stimuleren om broertjes en zusjes te betrekken bij een fotoreportage.
Ja.
Die kinderen hebben ook recht om hun broertje of zusje te zien.
Zeker.
En om afscheid te nemen op hun manier. Hè, maar is dat wel een goed idee? En gaan we die kinderen niet traumatiseren? Nee.
Die zijn getraumatiseerd door het verlies van hun broer of zus.
Ja, maar ze willen wel hun kindje, alleen hun broertje of zusje, ook zien. Ze kijken daar ook al lang naar uit, dat kindje dat gaat komen. En dat er dan ineens niet meer komt. En wat is daarmee gebeurd? En
ja, dat is
allee, een van onze fotografen, Lisa, dat is daar eigenlijk het perfecte voorbeeld van. Zij heeft, ik weet niet hoe oud dat ze was, een jaar of 4, denk ik. Ook heel hard aan het uitkijken naar de komst van haar broer. En dan loopt dat fout tijdens de bevalling. En is Andreas jammer genoeg overleden. En zij was dan thuis en er komt dan een telefoon en heel de familie opstelt. En Andreas is gestorven tijdens de bevalling. En zij herinnert dat nog allemaal. Hè. Zij kan dat nu nog allemaal vertellen. En zij zegt van, allee, iedereen, heel die familie gaat dan naar het ziekenhuis. En Lisatje moest dan maar mee, want ja, die kon niet alleen thuis blijven.
Ja.
En was eigenlijk van, ja, mag dat kind wel binnen in die kamer en is dat wel oké, dat die dingen... En zij zegt, ik stond daar en ik wou eigenlijk gewoon mijn broer zien, waar dat ik al zo lang op aan het wachten was.
Ja.
En uiteindelijk mocht ze dan binnenkomen en lag Andreas in een bedje. En ze zegt, ik zag die en die was zo mooi. En ik wou die direct vastpakken. En dat mocht niet. En uiteindelijk heeft er dan gelukkig een onkel Lisa naast dat bedje gezet. En dan zegt ze van, ik was juist groot genoeg om met mijn hand op zijn hoofdje. En dan is er een foto genomen waar dat zij dus met haar broertje opstaat. Ze heeft dan gevraagd of dat ze mocht pakken en ze mocht niet. En ze zei, tot op de dag van vandaag is dat mijn grootste verdriet.
Ja,
en die ouders hebben dat gedaan uit overtuiging dat dat het beste is voor dat kind. Maar als je dan nu hoort hoe dat is voor haar, is dat eigenlijk niet het beste. Nee, en dat weten we nu. En dan denk ik dat ook een stuk onze verantwoordelijkheid is als zorgverlener, alles boven de wolken, om die ouders wel die mogelijkheid mee te geven van, kijk, zijn er al kinderen in het gezin? Denk er een keer over na. Een gezinsfoto wilde, denk er een keer over na om die kinderen ook afscheid te laten nemen. Moeten wij daarbij zijn? Als we erbij zijn, fantastisch, want dan kunnen we een gezinsfoto nemen. Dan is er toch een echte, volledige gezinsfoto.
Ja.
Maar dat is natuurlijk iets dat goed moet begeleid worden. Langs de andere kant merken we ook dat kinderen daar eigenlijk vaak veel beter mee omgaan dan volwassenen.
Ja.
Veel beter. Dat eigenlijk kinderen gaan tonen hoe het kan. Ik heb mijn zoontjes... Ja, voor hen is dat allemaal normaal. Hè? Dus die zijn eigenlijk... Ik weet niet, Matteo, hoe oud was die toen ik met Boven de Wolken begon? 4, 5 jaar.
Mm-hmm.
Dus die mijn kinderen weten niet anders dan ja, dat er...
Er zijn dode kindjes.
Er zijn dode baby's. Ja. En voor hun is dat de doodnormaalste zaak van de wereld. En dan gaan die naar de kleuterschool. Dan vragen ze typisch op school, wat doet je mama van beroep? En ja, dan zeggen die gewoon, mijn mama trekt foto's van dode baby's. En dan heeft een leerkracht,
ja,
die komt van, wat doe jij? Zo echt in shock. Nu niet meer uiteraard, want ondertussen kent iedereen boven de wolken. Maar toen, hè. En dan leg ik dat uit. Ah ja, 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 amai, amai. En, maar ik wil maar zeggen, voor mijn kinderen is dat normaal. En zij zien ook thuis op de computer, als ik foto's aan het bewerken ben, ja, dat is, dan komen die, ah, is dat, deze baby nu dood of levend? Dat is voor hun echt normaal.
Ja.
En ik heb hun, toen ze heel klein waren, meegenomen om afscheid te nemen van mijn onkel. Die gestorven is aan leukemie. En dat was ook voor de familie. Zo van, oei, ga jij dat doen? En de kindjes zijn nog zo klein. Ik zeg, ja, ik ga dat doen.
Ja.
En heel bewust ga ik dat doen. En dan kom je zo daar binnen. Om Luc ligt daar opgebaard. Gewoon allemaal de omgeving van hoe dat wij dat doen. In een kille ruimte zonder muziek. Die donkere doeken. Plastieke bloemen. Allee, eigenlijk gewoon de vreselijkste omgeving dat je kunt inbeelden. Die dragen, dat draagt niet bij tot troost. Dat draagt bij nog een zwaarder gevoel dan dat je al hebt van het verdriet, van het afscheid. En ik kom daar dus toe. En ja, de familie was toch niet overtuigd dat dat een goed idee was. Ik zal het zo zeggen, van die kleine kindjes mee te pakken. En ik kom daar binnen en iedereen zit daar op de rij. En ik kon een speld horen vallen, want ik ben daar met die kinderen.
Ja.
Hè?
Oei, ja, ja, ja.
Oei,
ja.
Wat gaat er nu gebeuren? En ik denk aan alleen, op dit moment heb ik twee kinderen die nu kijken naar mij, wat het normale gedrag is in de aanwezigheid van de dood. Hoe gaan we hiermee om? Ik zeg, dit is nu het moment hoe dat zij de rest van hun leven gaan weten hoe dat ze daarmee moeten omgaan.
Ja.
Dus ik heb die op mijn arm gepakt allebei. Ik zeg, nu kunnen we eindelijk om Luc nog een dikke kus en een knuffel geven en afscheid nemen. En we zijn, kijk, zeg, voel me een keer om Luc een beetje koud aanvoelen, want dat is, hij wordt gekoeld en dat is normaal. Ik zeg, maar het is nog altijd om Luc die we heel graag zien. Hè. En ik heb hem aangeraakt, ik heb hem een zoen gegeven op zijn voorhoofd. En mijn jongste is daar gewoon gaan bijliggen. En heeft om Luc een knuffel gegeven. En onze Lucas heeft om Luc ook een kus gegeven. Ja. En ik zeg, hé, nu kunnen we toch nog dag zeggen tegen om Luc.
Ja.
En ooit zien we hem misschien terug. En ben ik terug naar buiten gegaan. En voor die kinderen was dat oké. Okay, ja. We hebben dag gezegd tegen om Luc. Voilà. En dan komt zoveel jaar later, met boven de wolken, een collega van mij heeft een zoontje verloren aan osteogenesis imperfecta, dus de broze bottenziekte.
Mm-hmm.
En op de 20 weken echo zagen ze dat hij alle botjes al gebroken had in zijn lichaam.
Oh, ja,
in de baarmoeder. Dus hij had eigenlijk geen overlevingskansen. En zij moest dan, ook een vroedvrouw van Oostende, zij moest dan naar Gent om de zwangerschap te onderbreken.
Mm-hmm.
Omdat dat toch wel een heel medische procedure is op dat moment en dat dat niet in alle ziekenhuizen kan gedaan worden. En ze is dan daar bevallen van Pelle, aan 22 weken ongeveer.
Ja.
En Pelle heeft een grote zus, Lief, die op dat moment 11 jaar was. En ik kom in Gent voor foto's te nemen voor mijn collega. En ze zegt van, goh, Lief is zoveel verdriet dat ze haar broertje nooit niet gaat kunnen zien. Ik zeg, ja, maar ja, Kirsten, ik zeg, pak Pelle mee naar huis. Ik zeg, je mocht die toch meenemen? Want Pellen is een van die kinderen die voor de wet niet bestaan. Ja, onder de 24 weken is er 0,0 niks.
Ja.
Hè?
Ja.
Ik zeg, dus als de overheid u geen rechten geeft of nog zelfs niet erkent dat er hier dat dit een mensje is,
mm-hmm.
Ik zeg, kunnen ze ook niet verbieden om iets te doen. Hè?
Allee,
er is niks.
Nee.
Dus ik zeg, pak die gewoon mee naar huis. En ze hebben dat gedaan en ze zijn naar huis gereden met Pellen. Pellen heeft bij hun in bed geslapen. Tussen de hoofdkussens. En de volgende ochtend is Lief wakker geworden en haar broertje ontmoet. En is beginnen knuffelen daarmee. En ik krijg dus telefoon van mijn collega die zegt van, goh, Anneleen, Lief heeft mij gevraagd van u te bellen, want ze wil ook foto's met haar broer. En het is al heel de voormiddag aan het knuffelen. Zie je daar zitten om tot bij ons te komen in Bredene? Ik zeg, helemaal geen probleem. Ik zeg, maar ik ben een alleenstaande mama met mijn twee zoontjes. Ik zeg, ik heb geen opvang. Is dat oké dat ik die meebreng? Dat was voor haar geen probleem. Dus ik heb mijn gasten in een auto, onderweg naar Bredene. En dan begint dat gesprek op de achterbank. Hey, wat gaan we doen? Ja. Ik zeg, ja, we gaan appellen, we gaan fotootjes nemen. Hey. Lief is mijn broertje, wil ook graag mooie fotootjes. En mama gaat dat doen. Ah, ja, ja, ja. En is Pelle dood of levend? Ik zeg, Pelle is dood. Ah ja. En is die dan gelijk om Luc? Gaat die ook zo koud zijn en zo hard? Ik zeg, ik weet het niet, want ik heb Pelle vandaag nog niet gezien. Ik zeg, maar dat kan, hey. We gaan dat wel zien. Maar Pelle is een heel klein babytje. Ah ja, oké. Dus kom naartoe, kom die living binnen. En Liv ligt daar zo in een grote zitzak met een koptelefoon naar muziek aan het luisteren, met haar broertje in haar armen te knuffelen.
Oh, maar zo schoon.
En mijn gasten achter mijn rug, zo direct van, waar is dat hier, die een dode baby, hè, aan het kijken. En Liv zie mijn jongens en die klaart, haar gezichtje klaart op. Die begint te stralen van trots en die zegt, willen jullie mijn broertje zien?
Oh.
En onze jongens direct op, van achter mijn rug, op hun knieën daarbij. En Pelle lag ook in dat nestje van Derfons. Ze hebben dat open gedaan. Ze hebben hem helemaal bewonderd. Zijn handjes, die waren helemaal perfect. En Pelle was al een beetje verkleurd. Hij was eigenlijk echt een beetje blauw van kleur. En ik hoor zo Matteo zeggen, langs zijn neus weg, het is precies een smurf. En al die kinderen moesten lachen. En...
Het ze ijs was wat gebroken.
10 minuutjes, een kwartiertje, dat kindje helemaal bewonderd en bekeken. En zo klein en zo perfect. En dan gaan we voetballen. We gaan voetballen. En ik heb daar eigenlijk met Kirsten... We hebben eigenlijk niks gezegd. We hebben dat gewoon laten gebeuren. Ik heb wat foto's genomen. En wij kijken naar elkaar. Die kinderen zijn weg naar de tuin. En ik zeg, this just happened. En wij waren allebei perplex om te zien van... Als je kinderen niet gaat invullen wat... Hoe ze zich moeten gedragen in bijzijn van de dood, krijg je deze.
Hoe heel mooi schone... was dat?
En daar is geen angst. Maar je moet ook het toelaten en je moet vooral geen angst aanpraten van... Oh, je moet stil zijn. Zodat, ik weet niet waarom dat wij dat doen in ons maatschappij, zo die zwaar te creëren van de dood. Ja. Het is al zo zwaar. Die begraafplaats, hoe zien die eruit? Dat is allemaal donker en beton. En laat ons daar een kindvriendelijke plaats van maken. Maak daar iets dat ze kunnen knutselen. Bloemen, struiken.
Ja.
Allee, maak daar een kleurrijke, warme plaats van. Die troost biedt gewoon door daar te zijn.
Doet mij een beetje denken aan het verhaal van Lara. Hè? Het ballonnenmeisje dat nu net gestorven is. Na 3 jaar leukemie, dacht ik dat die heeft gehad. En ik zag dat de mama of papa op prinses Lara nog foto's had gepost van nadat Lara was overleden. Ja. En ze gaf dan wel een waarschuwingsstory van de foto's die erna zijn van ons overleden dochter. En dat kan misschien sommige mensen wel wat chockeren of zo. En ja, ik dacht, dat zijn kei mooie foto's. En de foto's die dan genomen zijn met dat broertje en dat zusje, dat die nog... bloemetjes op die laatste moment gaan nemen en die nageltjes nog lakken en zo dat armbandje in. Die nageltjes was misschien vlak voordat ze overleden was, maar ik vond dat zo mooi hoe dat die hun ander kinderen ermee hebben in betrokken. Ik vond dat prachtig.
Ja, dat is ook.
Dan dacht ik, wauw, amai, die kinderen wordt gewoon niet opgelicht van uw zus is dood en ze is weg.
Ja.
Nee, pakt u een tijd. Uw zus heeft nog in dat bed geslapen, in haar bed geslapen.
Ja.
Je mocht er nog mee knuffelen. Ik vond dat zo'n wondermooie boodschap dat die ouders hebben meegegeven.
Dat is zo.
Amai.
Ja.
Echt, daar was ik niet goed van, op een positieve manier. Allee, je zit daar natuurlijk niet goed van omdat dat kindje overleden is, omdat je dat niemand niet toewinst. Maar ik vond dat prachtig hoe dat die ermee omging.
Dat is ook. En ik denk dat we in onze maatschappij vooral... Waar we dus ook heel hard aan werken, dat taboe en dat vooral heel ver weg blijven van de dood, ik denk dat dat de key is om op een gezondere manier te gaan rouwen. En hoe kunnen we dat bereiken? Door eigenlijk ons kinderen van kleins af aan te tonen dat dat kan en normaal is en dat dat echt niet raar is van iemand die gestorven is, die je graag ziet, van daar nog afscheid van te nemen en dat gezicht knuffelen. Of,
ja, want waarom mogen wij als volwassenen dat wel? En waarom mag een kind dat niet? Dat afscheid nemen, dat is bij mijn man en grootmoeder net hetzelfde gebeurd. Ik vond dat mijn kinderen nog dag mochten komen zeggen. En de rest dat zoiets van, nee, dat gaan we niet doen. Hè. Dat zijn kinderen. En ik dacht,
juist wel.
Jawel. laat die dat zelf beslissen. Hè? Mijn jongens zijn ondertussen al een beetje groter, dus die konden dat voor zichzelf beslissen. En de ene zei nee, en de andere zei, ik wil eigenlijk echt heel graag gaan.
Ja.
Doe dat dan, geef die dan de kans. En als die nadien zeggen van, goh, ja, ik wil toch niet meer terug binnen. Goed, moet niet. Nee. Maar laat die dat zelf beslissen.
Ja, ja, ja. Ja, ja. En vooral goed begeleiden. Hè. Ik denk als je vooral zelf... Ik denk dat het grootste probleem is dat heel veel volwassenen bang zijn voor de dood.
Ja.
Zwaar. En dat gevoel doorgeven aan hun kinderen. Ja. En dat moeten we doorbreken. En ik kan heel vaak spreken in scholen ook. Bijvoorbeeld over boven de wolken. Als ik in school bijvoorbeeld een actie doe. Soms zelfs met kleutertjes. Hè. Mm-hmm. En dan vragen ze, als de school er voor openstaan, ik vind dat fantastisch... Om, kun je in de kleuterklasjes ook iets vertellen? Ik zeg, ja, ik kan zeker iets vertellen in de kleuterklasjes. Ja, ja. En dan heb je ineens een hele school, van kleutertjes tot middelbaar, waar dat je op hun niveau mocht vertellen over de dood en hoe mooi afscheid kan zijn. En hoeveel verdriet dat doet, maar ook hoe mooi dat kan zijn. Ja. En dat dat zo belangrijk is om die herinneringen te maken. Omdat dat ons troost geeft.
Ja, dat
en,
is waar.
Ik vind dat de max, dat ik dat mag doen voor kinderen. Omdat ik dan weet, van dat is weer al een hele hoop kinderen die hopelijk, als de moment komt, daar op een andere manier mee gaan omgaan. En misschien hun ouders tonen hoe het kan.
Ja, zwaar. Zwaar. Ja, ik denk dat dat heel mooi is, dat je dat moet blijven doen.
Ja.
Zeg, en hoe is Boven de Wolken eigenlijk ooit ontstaan? Waarom ben jij op dat idee gekomen? Wat heeft ervoor gezorgd dat jij zei van, kom, deze moet hier gewoon gebeuren?
Marilou. Dat is echt Marilou. Omdat ik had toen mijn eerste professioneel toestel gekocht en ik had dat eigenlijk mee naar mijn dienst om te stoeven tegen mijn collega's. Ik heb een nieuwe camera. Kijk, een keer hoe chic. En op die dag zijn de ouders van Marilou binnengekomen. En... kregen ze te horen van, uw kindje is overleden in een buik. Die mensen moeten dan nog bevallen. Dat moet nog ingeleid worden. En de volgende dag is Marilou dan geboren. En in mijn opleiding voor vroedvrouw, zat er, dat was 3 jaar toen. En daar zat 1 uur op 3 jaar tijd in wat als het fout gaat.
1 uur?
En van dat 1 uur was dat 3 kwartier wetgeving rond wanneer moeten welk document invullen. En dan nog heel even van, ja, en je kunt, trek een paar fotootjes. Je weet nooit dat de mensen dat willen voor het medisch dossier. Hè, en voor de ouders eventueel als ze dat willen. En je kunt eventueel een haarlokje bewaren en afdrukjes maken van handjes of voetjes. En dat was het. En dan kom je dus op de werkvloer. En dat wordt dus zo, werd zo al jaren gedaan in Vlaanderen. Er zijn ontzettend veel mensen die zelfs geen foto's hebben, hè.
Nee.
En degene die foto's hebben, elke materniteit in Vlaanderen heeft een computer waar de mappen staan met beelden, honderden beelden van overleden baby's die genomen zijn door vaak een vroedvrouw met zo'n slecht digitaal toestelletje dat echt, sorry, geen deftige foto's kan nemen. Mm-hmm. En daar zitten dan in zo'n mapje bijvoorbeeld 3 foto's, een tweelingske, allebei bebloed. Op een groen steriel doekje, niet scherp. En dat was dan het enige dat die mensen hadden van, van foto's van hun kind. Dus ik kan u verzekeren, daar zitten beelden tussen waar ik zelfs als vroedvrouw het moeilijk mee heb. Dat ik denk,
dat is hier zitten echt een dood kind aan het fotograferen en niet een kind van een ouder.
Ja, en ook op een, op zo'n metalen verlostafel of in een nierbekken. Onvoorstelbaar,
is het meer een ding en geen mensje meer.
En dat moet je weten, die mensen zijn de gelukkigen die daar foto's hebben. Want er zijn heel veel mensen die geen foto's hebben.
Ja.
En dus ik stel voor aan de ouders van Marilou, op het moment dat ze dus te horen krijgen van Marilotje is overleden, ik zeg, kijk, ik heb eigenlijk mijn fototoestel bij, toevallig. Die foto's dat ik daarmee zou nemen gaan wel veel mooier zijn en beter van kwaliteit dan met dat toestelletje van een dienst. Is dat oké voor jullie dat ik mijn toestel gebruik? Die wouden dat keigraag. Mm-hmm. En dan heb ik eigenlijk arbeid, geboorte en dat badje en die 3 dagen dat ze met Marilou hebben doorgebracht bij ons op de materniteit in beeld gebracht. En op het moment dat ze naar huis gingen en Marilouetje naar de begrafenisondernemer heb ik een USB-stick gegeven met honderden foto's. En ik ben dan nadien naar die begrafenis gegaan van Marilou, omdat ik een hele goede klik had met die ouders. Dat zijn eigenlijk echt vrienden geworden. En die staan daar en er waren honderden mensen uiteraard. Een jong koppel, kinesisten. Hè.
Ja,
dus dat was
ja, heel veel volk.
Heel veel volk op die begrafenis. En ik zie aan Sofie en Roel daar zo staan, zombie-modus. Al die mensen passeren voor een handje te schudden. En ik zie dat die gewoon zelfs niet zie wie dat voor haar passeert.
Nee, ja.
Die was niet aanwezig. En ik sta dus ook in die rij voor de handjes te schudden, aan te schuiven. En op een bepaald moment is het aan mij. En dan ineens zie ik bij Anne-Sophie dat ze mij herkent. En die heeft mij vastgepakt. En die zegt in mijn oor, Annelien, de enige reden dat ik hier vandaag kan staan, mijn enige lichtpuntje in de duisternis, dat zijn uw foto's. En dat heeft mij zo gepakt. En ik ben dan naar mijn stoel gegaan. En ik denk, ik heb daar ter plekke beslist. Vanaf nu, elk kindje dat sterft bij ons in het ziekenhuis, ga ik zeggen tegen mijn collega's, belt mij, ik ga die foto's komen nemen. Want als dat zoveel kan betekenen voor mensen, zijn we eigenlijk maar heel verplicht om dat te doen.
Ja.
Of toch tenminste voor te stellen aan iedereen.
Ja.
En dan begint dat, het gaat voort. En dan, een jaar later, wou ik met mijn zoontjes naar Center Parks. En dan dacht ik, als er nu een kindje sterft,
kan ik
geen foto's gaan maken? En toevallig, op dat moment, op Facebook, zie ik het verhaal van Sharon voorbij komen, die dus haar dochtertje verloren heeft en eigenlijk in Gent hetzelfde doet als dat ik deed in Oostende.
Maar allee, zij deed dat ook of wat?
Ja, zij is dat begonnen omdat zij dus foto's heeft genomen van Nina en een fotograaf die ze kende laten komen om foto's te nemen van Nina. En nadien komt ze zijn ouders tegen die hetzelfde hebben meegemaakt en die dus niks hebben. En zij, voor haar was dat mega shock van, ik kan me niet voorstellen dat ik die foto's van Nina niet heb. En is ze zei dat beginnen doen in Gent. En ik was in Oostende en ik heb haar gewoon een berichtje gestuurd op Messenger. Ik zeg, kunnen wij elkaar nu een keer ontmoeten? Kunnen wij niet, dat ik op reis ben, dat jij naar Oostende komt en dat jij op reis bent, dat ik naar Gent kom. We hebben elkaar ontmoet en onmiddellijk voelde
dat zit hier
meant
goed.
To be.
Ja.
Wij zijn totaal anders, maar heel complementair. En, maar we hebben wel één heel gemeenschappelijke passie, ik kan het niet anders zeggen.
Ja.
Dit moeten we doen.
Ja.
En die gemeenschappelijke missie was zo sterk, dat ging vanzelf. En 2 weken later was Boven de Wolken geboren.
Allee, zalig.
En een half jaar later hadden wij 30 vrijwilligers en gingen wij over heel Vlaanderen. En nu hebben we er 300 en zitten we in heel België. Dus,
fantastisch, hè, dat je dat doen.
Ja.
Maar toch hebben jullie nog altijd wel mensen tekort.
Ja,
hè?
We hebben echt mensen tekort. Want je hebt echt zeker die grote centra, Leuven, Antwerpen, Jette, Gent, Hasselt. Dat zijn, daar komen wij wekelijks.
Mm-hmm.
Meer dan 1 keer. En de fotografen die daar in de buurt wonen, die worden een beetje overbevraagd tegenover fotografen die meer in een regio waar dat minder voorkomt. Die hebben minder te doen. Dus we hebben echt versterking nodig om te zorgen
dat
om te kunnen blijven doen, om het te kunnen blijven doen.
Maar er is ook niemand dat jullie betaalt om dit te doen, hè?
Onze fotografen zijn allemaal vrijwilligers.
Ja.
Ook onze wolkenwacht.
Wat is de wolkenwacht?
Dat zijn de mensen die de oproepen binnenkrijgen.
Mm-hmm.
Dus dat wordt vaak door de vroedvrouwen ingevuld via de website en krijg je dat via mail binnen. Maar ja, we moeten natuurlijk snel zijn. Dus die krijgen de oproep binnen en die zijn per 24 uur van wacht om zo rap mogelijk een fotograaf te vinden. Dus dan beginnen die een heel systeem in werking te stellen van oké, dit ziekenhuis, welke fotografen zitten daar in de buurt, wie wil daar naartoe? Worden die allemaal gecontacteerd van kijk, wie is er beschikbaar om te gaan voor dit kindje? En dan is de bedoeling van binnen de 24 uur die fotograaf daar te hebben.
Ja.
Dus dat moet allemaal wel snel gaan. En ook op kerstmis en op nieuwjaar en in het weekend.
Ja,
en als het gewoon weer is en dus altijd, hè.
Ja.
Tijdens COVID hadden wij een document gekregen, ik vind dat de max nog altijd, dat wij mochten blijven doordoen. Hè. Dat wij, onze fotografen, mochten een essentiële verplaatsing doen om naar die ziekenhuizen te gaan en baby'tjes te fotograferen.
Maar dat
de zorg,
heeft
heel snel ons wel in
hun
armen gesloten. En ook gezegd van, oké, COVID of niet, we kunnen dat niet maken om mensen die nu een kind verliezen geen foto's te geven.
Nee, nee.
Dus hebben wij dat kunnen blijven doen. En dat was echt fantastisch. Hè? We, in elk Vlaams ziekenhuis staan wij in de procedure van perinataal verlies boven de wolken voorstellen. En wij bestaan nog maar 7 jaar. En als je weet hoe een log systeem een ziekenhuis is, en hoe traag dat daar dingen in veranderen, is dat eigenlijk super.
Prachtig.
Dat zo snel, dat we dat vertrouwen gekregen hebben. En in Wallonië eigenlijk zijn er nog maar 2 ziekenhuizen waar we niet werkzaam zijn, maar dat is enkel omdat we in die regio geen fotografen vinden. Dus we zitten eigenlijk in bijna alle ziekenhuizen in België. Standaard.
Nee, dat is wel
chique. In gebed.
Ja.
Ja. Maar die zijn dus allemaal vrijwillig. Krijgen wel verzekering uiteraard, kilometervergoeding. Onkostenvergoeding. Ja, dus dat kost natuurlijk wel een bom geld aan de VZW. Maar voor de ouders is alles gratis. Hè.
Ja, ja.
En wij hebben 5,3 fulltime equivalenten in dienst. Hè.
Amai.
In België. Ja. En eigenlijk is dat veel te weinig.
Ja, ja, ja.
Want dat is een gigantische organisatie. En dat kost in België gewoon een bom geld. Zonder subsidies, zonder...
Maar hoe kan dat dat jullie geen subsidies krijgen? Hoe kan dat toch? Allee... Ja, dat zijn dingen waar ik me aan boos in kan maken. Dat zijn zo'n essentiële dingen, zo van belang.
Ik denk dat wij nog te jong zijn, dat dat allemaal nieuw is. Ik weet het niet. Het is blijkbaar heel moeilijk om... Maar voorlopig overleven we wel. Hè? Maar we hebben meer dan 500.000 euro nodig voor een jaar boven de wolken draaiende te houden. Hè?
Amai.
500.000 euro. Hè? En dat komt enkel en alleen van
giften
en mensen die acties doen. Lekker van de warmste week. Allee, maar nu is de warmste week ook wel veranderd van het concept. Maar gelukkig blijven de mensen wel acties doen. De quiz en de spaghetti en koekjes verkopen. En god weet wat dat ze allemaal verzinnen. Maar ze doen het wel. En de opbrengst is voor ons. En wij kunnen voortdoen voor de ouders die nog komen.
Ja. Ja. Oh, maar ik hoop dat er toch nog heel veel mensen hierin blijven steunen en doen. Met op welke manier kunnen ze het allemaal doen? Dus acties ondernemen,
acties,
giften storten.
Giften, wat we nu eigenlijk een vrij grote actie, dat nieuw is, is de maandelijkse donaties. Omdat vroeger was dat nog niet mogelijk technisch met de website, maar nu wel. En eigenlijk, als je kijkt naar boven de wolken, wij bestaan nu 7 jaar.
Mm-hmm.
Maar wij hebben eigenlijk een bereik op social media van 200.000 mensen. En ik zei tegen Sharon, eigenlijk, als je daarbij nadenkt, als 1/4 van die mensen, 50.000 mensen, 1 euro per maand stort, komen wij rond.
Ja.
Dan komen wij rond. Het zou zo simpel kunnen zijn, maar ja, je moet natuurlijk die ook allemaal kunnen bereiken.
Ja,
het is niet
is
zo evident. We hebben ook een hele mooie webshop, maar een beetje met een dubbele bedoeling, niet per se om... veel geld aan te verdienen, want er krapt ook heel veel tijd in, uiteraard. Maar waar dat mensen ook die troostgeschenkjes kunnen vinden.
Ah ja,
waar dat
als cadeau om te geven aan...
Bijvoorbeeld.
Ja.
Dus het is ook... omdat in het begin kregen we die vraag ontzettend veel van de omgeving. Een collega van ons is een kindje verloren, we willen iets geven, maar we weten niet hoe wat. En die vraag kwam zo vaak en dan begin je te zoeken en eigenlijk vind je bijna niks om bij het verlies aan een kindje te geven aan ouders. En dan hebben wij gezegd, dan gaan wij een webshop openen en dan kan mensen daar dat tenminste iets... En we hebben heel veel gepersonaliseerde items dat je de naam kunt laten maken in hout en al die dingen.
Ja.
Hè? En dat mensen daar... Dus het is een dubbele bedoeling. Voor een stuk brengt het op voor de VZW. En langs een ander stuk vinden mensen daar... waardevolle dingen om te geven aan mensen die een kind verliezen.
Ja. Ah ja, oké. En dat is gewoon www.bovendewolken.be.
Ja. En daar vind je ook heel veel prachtige verhalen van ouders. Twee keer in de maand lanceren we eigenlijk een blog van ouders die hun verhaal willen doen. Soms is dat bijvoorbeeld Lisa, die fotograaf, die haar broertje verloren is. Zij heeft ook een blog geschreven. Soms een keer vanuit de kant van de fotograaf, soms een keer de gynaecoloog. Die vertellen hoe dat is vanuit hun oogpunt en wat dat boven de wolken voor hun betekent. Maar heel vaak ouders die graag hun verhaal doen en vooral hun kindje willen tonen. Die erkenning van dat ze nog eens mogen spreken over dat kindje, heel hun verhaal kunnen vertellen en ook, als ze dat willen, beelden tonen.
Ja. En inderdaad, de erkenning, ik ben mama en ik ben papa.
Ja.
Ja, ja, superbelangrijk, hè? Mm-hmm. Ja. En is er nog iets buiten giften of zo dat andere mensen kunnen doen? Bij, als vrijwilliger of
als
zo?
Als vrijwilliger, de wolkwacht, fotografen uiteraard. We hebben ook altijd hulp nodig bij events. We zijn de ouderavond, moet dat allemaal opgebouwd worden, moet dat afgebroken worden. Ik denk dat bedrijven ook kunnen helpen door partner te willen worden van boven de wolken, maar daarnaast ook bijvoorbeeld een brouwerij die zegt van ik geef 5 bakken bier. Dat, je zo, dat we die niet moeten aankopen, dat we daar alleen niet te veel kosten hebben. Politiek ook, ik denk vooral blijven
vernoemen,
politiek warm houden van mannetjes.
Het is te belangrijk.
En ook gewoon onze boodschap delen, hè. Social media, dat dat ook verspreidt. Gewoon al maar voor dat taboe te doorbreken. Want het gaat niet alleen over, uiteraard boven de wolken in leven houden, maar ook onze missie, hè, dat perinataal verlies uit die taboesfeer halen om eigenlijk ervoor te zorgen dat onze maatschappij warmer wordt voor ouders die een kind verliezen.
Ja. Jawel, we gaan daaraan proberen mee te werken. Hè.
Yes.
Jawel. Keihard bedankt voor uw gesprek voor vandaag. Ik hoop dat boven de wolken nog meer succes heeft en dat de politiek eindelijk subsidies gunt, want dat verdiende zo hard.
Ja, en Berfond ook. Hè.
Sowieso.
Ik denk
sowieso.
Dat wij alleen 2 organisaties zijn, maar ik denk dat het een thema is dat nog veel te weinig is aangeraakt en dat nog zo nieuw is en dat ze zo niet goed weten van wat moeten we daarmee aan. Maar Berfans is keigoed bezig, wij zijn keigoed bezig en ik hoop dat wij inderdaad met de tijd toch daarin erkend worden vanuit de overheid en dat we daar ook een stuk steun voor krijgen.
Ja, dat hoop
om
ik
dat
ook.
Te blijven doen.
Ja. Ja, dat hoop ik ook heel hard. Ja. Dikke merci in ieder geval voor alles wat je doet, want aan mij, het is echt
chapeau. Ik ga het doorgeven aan onze vrijwilligers, want die zijn het kloppend hart van de WZW.
Ja, echt waar, mega applaus voor al die vrijwilligers.
Ja.
Echt knap. Ja, onwaarschijnlijk veel respect voor die mensen. Echt chic.
Zijn toppers.
Ja, voilà. Laten we daarmee afsluiten.
Yes.
Bedankt, hè.
Dank jullie wel om te luisteren naar de voorlopig laatste aflevering van de podcast. Hopelijk vonden jullie het een even mooie aflevering als ik. En ik hoop jullie heel snel terug te horen, te zien, te voelen online, op Instagram, op de podcast. Ik zie het allemaal verschijnen. Hopelijk tot snel!